Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast. Met vandaag Sam Bankman-Fried, daar zijn we even klaar mee. Maar welke crypto-rechtszaken spelen er eigenlijk nog meer op dit moment? En de Europese marktwaakhond tikt miners op de vingers, want een deel van hun verdienmodel is mogelijk in strijd met de Europese cryptowet. Dit is CryptoCast 319. Mijn co-host is Daniel Mol, redacteur. Hallo.
Dag Herbert.
Bij de CryptoCast en bij BNR Digitaal. Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké, van Sam Bankman-Fried zijn we even af. Sinds vorige week heeft hij zijn straf te pakken. Maar er zijn nog andere rechtszaken genoeg tegen personen en bedrijven uit de cryptowereld. En die gaan we nu bespreken. Binance bijvoorbeeld. Daniel, de oprichter, voormalig CEO Changpeng Zhao, die krijgt zijn straf binnenkort te horen. Wat heeft hij ook weer misdaan?
Nou, het witwassen van geld. En daar heeft hij ook schuld voor bekend. Die Zhao die werd vervolgd eigenlijk in het verlengde van Binance. Dat is een... Ja. Ja, toch een onder de regering Biden een beetje een trend geworden dat je zowel het bedrijf vervolgt als de topman, want die is dan ook schuldig.
Ben je toch bezig?
Ja, dat was onderdeel van die hele grote zaak waar we het zo nog wel even over gaan hebben, van tussen Binance en het ministerie van Justitie. En die moet dus nu verplicht in de VS blijven om zijn zaak af te wachten, want hij is zeg maar bestempeld als vluchtrisico.
Ja, geen borgtocht gekregen.
Precies, hè? Anders ja. Kan hij zomaar eens op de vlucht slaan richting de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, op 30 april krijgt hij zijn straf te horen en daar hangt hem op basis van zijn zeg maar aanklachten 1,5 jaar cel boven het hoofd. Maar het ministerie van Justitie zegt, nou eigenlijk willen wij 10 jaar cel. Dus dat kan nog wel eens interessant worden. Het kan ook dat hij helemaal ermee wegkomt. Nou ja, we gaan het zien.
Ja, oké. Okay, dus het is echt wel een spannende zaak nog op dit moment. En de zaak tegen het bedrijf zelf, tegen Binance, hoe staat het daarmee?
Ja, nou ja, deels is die dus opgelost in die zaak waar ik het net over had. Die megazaak met het ministerie van Justitie, dat daar is geschikt.
Ja,
voor een megabedrag van $4,3 miljard. Dat is echt een van de grootste schikkingen ooit.
Ja.
En dan kom je echt een beetje in het territorium van die tabakgiganten en zo. Nou, Binance staat er zo mooi tussen. Dus het ministerie van Justitie is nu even uit beeld. Maar bijvoorbeeld de beurswaakhond, SEC, die zit gewoon nog achter Binance aan. Nou, daar hebben we een beetje de standaard aanklacht die ze bij iedereen neerleggen. Komen we zo nog op van dat zij illegale effecten zouden hebben verhandeld. Nou, ja. Daar is vrijwel elke exchange in Amerika schuldig aan, mogelijk. Maar zij zeiden ook, de Amerikaanse tak van Binance zou ook klanttegoeden hebben vermengd met de tegoeden van het bedrijf.
Dat is een slechte
zaak. Dat is een doodzonde. En dan kom je toch een beetje in het FTX-territorium. Binance staat nog overeind, maar dat is niet fraai.
Nee, oké. Okay, maar dat is dus nog een open vraag. Ja. En daar gaan we in de nabije toekomst meer over horen. Dan hebben we Do Kwon, de oprichter van Terra Labs. In 2022 begon met Terra Labs de grote bear market eigenlijk. Ja. Hè? Dat werd bekend dat die zaak stond te schudden op zijn grondvesten. En toen gingen de koersen omlaag. Hij is opgepakt in Montenegro en het was de vraag waarheen die zou worden uitgeleverd.
Ja, nee, hij is eigenlijk inderdaad de bedenker van die algoritmische stablecoin, dat Terra Luna. Een ingewikkeld systeem wat ik je nu ga besparen, de details.
Ja.
Maar dat bleek toch niet zo briljant in elkaar te zitten als de meeste mensen dachten. Dat werkte vooral heel goed als de markt omhoog ging. Dan was er als je zeg maar je onderpand ook stijgt in waarde, dan is er niet zoveel aan de hand.
Ja, maar het onderpand was Bitcoin.
Deels inderdaad ook Bitcoin, ja.
Crypto nog.
Dat ging hartstikke fout toen de markt dreigde in te storten. En dat werd een hele kettingreactie. Nou ja, die Do Kwon, die is daar dus mede verantwoordelijk voor gehouden. En die is naar Montenegro gegaan, is daar opgepakt. En het is nu een interessante dynamiek, want zowel de Verenigde Staten als zijn thuisland Zuid-Korea, die vechten eigenlijk een beetje om zijn uitlevering. Nou, Montenegro heeft nu na een rechtszaak gezegd, jongens, voorlopig blijft hij in Montenegro. En dan gaan we maar zien wat de Hoge Raad daar gaat zeggen over die uitlevering. En ja, daar hangt hem ook echt een hele flinke zelfstraf boven het hoofd.
Ik zie aankomen, Montenegro is geen rijk land, dat ze hem verkopen aan de meest biedende.
Ja, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar dat zou heel goed kunnen. Misschien heeft hij zelf ook nog wel wat bitcoin die we kunnen afpakken. Nou goed, ja.
Als ik in Montenegro de lakens uitdeelde, dan zou ik op dat idee komen. Ja. Oké. Eens even zien. Dichter bij huis hebben we natuurlijk nog steeds Alexei Pertsev, die op zijn straf zit te wachten in verband met Tornado Cash.
Ja, ik denk misschien wel de meest interessante zaak waar we het vandaag over gaan hebben. Pertsev was dus ontwikkelaar bij die decentrale mixingdienst Tornado Cash, waar je dus op gebruikers konden daar anoniem hun Ethereum in een mixer gooien en dan weer eruit halen. En dan wist eigenlijk niemand waar die Ethereum oorspronkelijk vandaan kwam.
Grote witwasmachine.
Ja, nou ja, jij zegt het. Dat zijn jouw woorden, Herbert.
Mm-hmm.
Je zou het ook kunnen gebruiken voor meer privacy.
Kan ook, ja.
En de vraag is eigenlijk, is zo'n ontwikkelaar van een decentraal protocol verantwoordelijk voor de dingen die met zijn software gebeuren? Dat is best een fundamentele vraag. We weten wel bijvoorbeeld dat Pertsev deed een beetje lacherig over het crimineel gebruik. Het was ook wel duidelijk dat bijvoorbeeld Noord-Koreaanse hackers Tornado Cash gebruikten.
Wordt gezegd, ze wisten ervan en ze vonden het niet erg.
Ja, nou ja, precies. En de discussie is dus, hij heeft dat stuk software gemaakt.
En het leverde ze geld op trouwens.
Het leverde ze geld op. Hij is er ook niet slechter van geworden inderdaad. Maar ja, is hij verantwoordelijk voor de criminele activiteiten die op zijn software gebeurde, of in ieder geval op de software die hij ontwikkelde.
Dat is een vraag waar je een degelijk juridisch antwoord op zou
hebben. Precies, en daar kan jij een hele podcast over maken. En dat gaan we denk ik ook
doen.
Maar de uitspraak is inderdaad op 14 mei in Den Bosch. Dus die jongen woonde in Amstelveen. En die wordt dus ook hier berecht.
Ja, en hij deed het niet alleen. Er waren twee medeplichtigen, zou ik bijna zeggen. Maar medeverdachten, in elk geval compagnons. Waar zijn die en waarom blijven die buiten slot? Of blijven ze niet buiten slot?
Een van de twee zit in Amerika. En die hangt dus een celstraf van 45 jaar. Maximum straf boven het hoofd.
Oeps.
Nou, als je mij vraagt, een beetje overdreven misschien. Maar,
ja, dat kun je beter in Nederland.
Ja, nou ja, in ieder geval twee Russische jongens. Waarvan die Roman Storm dus in Amerika een rechtszaak aan zijn broek krijgt. En dan heb je ook nog Roman Semenov. En die zit in Rusland. Die is ook op de vlucht. Het idee is dat hij in Rusland zit. En ik denk niet dat we hem nog terug gaan zien. Maar op 14 mei krijgen we dus van Pertsev zijn zaak te horen. En Roman Storm krijgt dus ook nog zijn oordeel te horen in de Verenigde Staten. Dus ik denk dat, ik vind van alle rechtszaken die we hier gaan behandelen en alle schurken, is dit denk ik de meest interessante.
Ja. Ja, ja, nou, die blijven we dan ook volgen.
Ja, zeker.
Je noemde al de SEC en dat die met meer exchanges overhoop ligt. Binance hebben we al besproken, maar er zijn bijvoorbeeld ook nog Coinbase, Ripple en weet ik hoeveel anderen nog meer. Hoe staan die zaken?
Ja, het is ongelooflijk. Het is bijna of de SEC in het leven is geroepen om rechtszaken te voeren. Het gekke is dus, ik zou eerst de bedrijven noemen waar zij allemaal in de clinch mee liggen.
Ja, kom maar.
Dus Coinbase noemde je net al, maar ook Kraken en Gemini. Dat zijn eigenlijk de grootste beurzen in Amerika. Crypto projecten Tron en Ripple. En dan zijn er nog een hele sloot kleinere projectjes waar ook een rechtszaak tegen gevoerd gaat worden. Nou ja, veel van dit alles gaat eigenlijk over het illegaal aanbieden van die effecten.
Ja.
Van Bitcoin weten we dat is een goed, dat is een commodity. Dat is inmiddels wel duidelijk. Maar de rest is eigenlijk nog, wordt nog over gediscussieerd. Zelfs Ethereum wordt nog over gediscussieerd of dat nou een effect is, een aandeel als het ware. En dan zijn de regels veel strenger.
Ja.
Maar het rare is, er is helemaal geen duidelijke regelgeving in Amerika over welke crypto-projecten nou een effect zijn. Dus eigenlijk, we zitten al 2 jaar, 3 jaar misschien te wachten op dat het congres eigenlijk een keer een stap neemt. Jongens, doe iets met die effectenwetgeving. En dan hebben we duidelijkheid en dan kunnen er rechtszaken gevoerd worden. Maar dan heb je in ieder geval een soort juridisch kader waar je je aan kan houden. En nu is het gewoon toch een beetje gissen. En wordt er per project gekeken of het mogelijk een effect is met de kennis die we uit de jaren 20 en 30 hebben. Het is een hele rare situatie waar die rechtszaken ook niet echt verder doorkomen.
Nee, want de zaak tegen Ripple is denk ik de oudste. En die loopt al jaren.
Ja, zeker. En daar hebben we
En is nog lang niet afgelopen.
Een voorlopige uitspraak gehad dat het deels een effect zou zijn. En op sommige punten wel en op sommige punten niet. Ja, het is gewoon zo'n onduidelijke situatie. En als je dan van iedere cryptoproject, ieder redelijk serieus cryptoproject zou moeten gaan bepalen of het een effect is, dat wordt een rotzooitje. En dat is niet te doen. Ook niet voor bedrijven als Coinbase, Kraken en Gemini, die toch ook terecht zeggen, jongens, wees hier eens duidelijk in.
Ja, kunnen wij alleen maar afwachten. En geduld over hebben. Nog eventjes terugkijken naar FTX. Want van Sam Bankman-Fried zijn we af. Voorlopig, tenzij die in hoger beroep zou gaan, zei ik al. Maar zijn compagnons bij FTX, die moeten nog voor de rechter. Caroline Ellison bijvoorbeeld.
Zeker. Ja, we hebben dat spectaculaire proces van Sam Bankman-Fried achter de rug. Ja. En ik noem dat spectaculair omdat we heel veel te weten zijn gekregen over wat er nou bij FTX gebeurde achter de schermen. En een heel groot deel van die hele waardevolle informatie kwam van Sam Bankman-Frieds voormalige vrienden, zou ik zeggen, zijn naaste collega's. Dan hebben we het inderdaad over die Caroline Ellison, wat ook zijn soort van ex was, raden. Ja. Knipperlichtrelatie weten we nu.
Zeker.
Gary Wang, Nishat Singh zijn allemaal mensen die echt heel belangrijk waren achter de schermen bij FTX. En ook dat Alameda Research, dus dat handelshuis wat er aan vast zat. Nou ja, en die hebben allemaal een deal gesloten met justitie. Die hebben heel veel verteld over de praktijken die daar gebeurden, die daar fout gingen. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij zelf helemaal vrij uit kunnen gaan.
Integendeel.
Op basis van de aanklachten hangt
ze hebben schuld bekend, hè?
Zeker.
Ja.
Voor Gary Wang 50 jaar cel, Nishat Singh 75 jaar cel en Caroline Ellison 110 jaar cel. Nou, dat zijn een beetje getallen die vergelijkbaar zijn met Sam Bankman-Fried. Dat gaan ze natuurlijk nooit krijgen. Dat soort hoge gevangenisstraffen.
Nee, ze hebben deals gesloten.
Precies. Ja. Alleen de vraag is, gaan ze helemaal vrij uit? Ja, ik twijfel daaraan.
Nee, dat gaat niet
gebeuren.
Ze krijgen strafvermindering, maar ze krijgen zeker ook een voordeel. Bespreken we nog vrij veel zaken niet. Ja. Celsius komt bij mij boven borrelen.
Zeker, ja.
Welke bespreken we nog meer niet?
Ja, je kan SafeMoon noemen, een heel populair crypto-project in 2021. KuCoin, een hele grote exchange. BlockFi. We hebben ook nog toezichthouders die de SEC en de CFTC, dus de twee belangrijkste Amerikaanse toezichthouders ongeveer, die nog een rechtszaak gaan voeren tegen Sam Bankman-Fried. die stond even op pauze vanwege het proces waar we het natuurlijk vorige week uitgebreid over hebben gehad. Maar die komt er ook nog aan. Dus ja, we zijn er nog lang niet vanaf. En dat is eigenlijk de erfenis van de bear markets van 2022, waar we nu nog een beetje mee zitten.
Nou, met de CryptoCast kunnen we hier nog maanden mee vooruit.
Zeker.
Dat is een hele geruststelling. Mooi, gaan we het maar eens hebben over de prijsanalyse. Kunnen we trouwens ook maanden mee vooruit. Bert Slachter, analist bij het platform Bitcoin Alpha. Hoi Bert.
Goeiedag Herbert.
Gisteren hadden we een uitbraak boven de $70,000. Zelfs even boven de $72,000. En nu is het weer terug rond de 70. Was dit een fake-out?
Ja, het is al een week of vier dat de koers zo rond de top van de vorige bullmarkt cirkelt. Ja. En soms weer iets te boven, soms iets eronder. Want die top die lag toen op $69,000. Wat op zichzelf wel grappig is om even te melden, is dat we toen één dagje even die 69 aanraakten en toen ging het weer naar beneden. Ja. En nu zitten we dus al een vier weken daaromheen. Dus je hebt heel duidelijk dat wat in 2021 echt te hoog was voor de markt. Daar was onvoldoende vraag om die prijzen destijds voor meer dan een dag te ondersteunen. Daar is dat nu eigenlijk de plek waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten al een maand lang. Maar de hoogste punt lag tot nu toe op $74,000, ietsjes eronder, op 14 maart. Daarna corrigeerde dat heel snel naar $61,000, 18% lager op 20 maart. En sindsdien zitten we in dat prijsbereik eigenlijk zijwaarts te gaan. Ik moet soms een beetje terugdenken aan de zomer vorig jaar. We hebben toen een periode van 7 maanden gehad dat we tussen de $25,000 en de $31,000 zaten. Dat prijsbereik is ongeveer even breed in procenten. Als je dat vergelijkt, dat was 7 maanden. Nou, dat zitten we nu dus nog lang niet aan. Hè? Dus wat dat betreft, we zijn ook altijd wel, zijn wel een beetje verwend geraakt, denk ik, met die enorme koersstijgingen van de afgelopen 6 maanden. En want ik hoorde Daniel voordat we begonnen met de show al zeggen van, pot, het is wel een beetje saai allemaal. Hè? Maar ja, dat is... Dat is pas 4 weken dat het zo zijn.
Al 3 weken geen all-time high gehad.
Ja, precies. Je bent toch een beetje verwend daarmee. Ja. Maar kijk, dat kan best nog even verder gaan. Hè? Dit is gewoon zo'n periode nadat de koers keer 3 is gegaan, eigenlijk in 6 maanden tijd. Ja, dat allerlei beleggers toch even heroverwegen. Wil ik misschien een stukje winst nemen? Wil ik wat verkopen? Andere spelers die zeggen juist van, oké, als de koers zo lang boven of rond die all-time high van de vorige boelmarkt kan zijn. Dat is misschien juist een bevestiging van mijn hypothese, dat ik juist instap. En dat is heel gebruikelijk, zo'n periode. Daar zitten we nu middenin. En dat eindigt pas als we weer uitbreken boven de $74.000. Hè, dat we de stijgende trend van het afgelopen jaar hervatten. En dat is nu nog niet aan de orde.
Nee, oké. Okay. 74 is dan dus de grens om in de gaten te houden. Het valt me op dat de volatiliteit de laatste 6 weken wat hoger is dan de 6 weken daarvoor. Aan de andere kant begrijp ik ook dat die zelfs op dit moment nog historisch vrij laag is. Wat betekent dat, het gedrag van die volatiliteit?
Ja, de bewegelijkheid van de koers. Hè. Dus als je naar de grafiek kijkt, hè, hoe snel gaat dat lijntje dan heen en weer. En we hebben het nu over de historische volatiliteit. Daar kijk je achteruit. Dus je kijkt naar dan bijvoorbeeld de afgelopen 20, 30 of 60 dagen bijvoorbeeld. Hè, dat soort periodes. En dan zagen we dat de prijsstijging naar de all-time high toe. Toen steeg de volatiliteit. Toen stegen eigenlijk alle cijfers die wat zeggen over de drukte op de markt. Hè. Dus de handelsvolumes die stegen. De activiteit op de blockchain steeg. De instroom in de ETF steeg. En ook de volatiliteit steeg. En eigenlijk zien we dat sinds het begin van de correctie die volatiliteit weer aan het dalen is. En die is nu bijna weer aangekomen op het niveau wat we vaker zien aan het eind van correcties of gedurende correcties. He, dat niveau wat we dan met elkaar saai noemen, he, of rustig of kalm of stil, weet je wel. En dan zeggen sommige mensen van ja, dat is de stilte voor de storm. He, dat is het soort signaal, he, als het op dat lage niveau is aangekomen, die volatiliteit, dat we binnenkort weer vuurwerk krijgen. Maar als je dat echt goed analyseert, historisch gezien, dan blijken juist periodes van lage en hoge volatiliteit te clusteren. Dus laag, als je vandaag lage volatiliteit hebt, dan is de kans groot dat je dat morgen ook hebt, eigenlijk. Dus dat idee van stilte voor de storm, dat blijkt niet met data te onderbouwen. Dus het zou heel goed kunnen dat we nog daadwerkelijk een periode van een aantal weken of misschien maanden zelfs krijgen van lage volatiliteit.
Ja, goud en zilver hebben 13 jaar bear market achter de rug en vertonen eindelijk weer tekenen van leven. Zegt dat dingen over de markt die ook relevant zijn voor Bitcoin?
Ja, dat is op een aantal manieren wel spectaculair, hoor. Het enorme grote tijdsdomein waarop dat zich afspeelt. En dan ook nu de snelheid waarmee dat gebeurt. En ook de achterliggende fundamentele situatie. Hè, want er zijn eigenlijk helemaal nog niet echt particuliere beleggers bij betrokken. Hè, de analyse die ik daarover lees is dat het vooral toch centrale banken zijn. En een aantal selecte specifieke grote partijen die ja toch nu real assets willen hebben. Hè. Dus dat zijn bezittingen die geen tegenpartijrisico hebben, die op zichzelf staan, die niet iemand anders schuld zijn. En dat zou toch wel iets kunnen zeggen over hoe beleggers of marktparticipanten nu naar de economie kijken of naar de geopolitieke situatie. Dus dit zijn wel signalen die we even met elkaar in de gaten moeten houden. En dat is voor Bitcoin misschien relevant, omdat goud en Bitcoin in het verleden af en toe hetzelfde soort gedrag vertonen. Ja. En ze lijken ook wel een beetje op elkaar. Hè? Dus het fysieke goud en het digitale goud. Dus wat dat betreft gaan we goud en het kielzog daarvan zilver en andere commodities ook wel in de gaten houden de komende tijd.
Ja, oké. Okay. Dankjewel Bert Slachter voor deze week. Analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Daniel, wij gaan het hebben over de Europese marktwaakhond ESMA. Daar horen we niet zo vreselijk veel van. Dus ik noem even hoe die afkorting in elkaar zit. European Securities and Market Authority. Die maakt zich druk over het verdienmodel van de cryptominers. Daar zit namelijk een post in die we ook niet zo vaak horen. De MEV, Minor Extractable Value of Maximal Extractable Value. En dat is een manier waarop miners extra geld verdienen aan transacties, bovenop de fees die ze krijgen van de mensen die transacties plegen. Die MEV is mogelijk in strijd met de cryptowet MiCA, zegt de ESMA. Nou, leg eerst maar eens even uit hoe die posten van de verdiensten van cryptominers in elkaar zitten.
Nou ja, oké. Ik hou het voor het gemak even bij Bitcoin. Dat is makkelijker. Ja. Er zijn ook nog heel veel andere crypto-projecten waar het net anders werkt. Dus voor het gemak houden we het even bij Bitcoin. Nou ja, stel je voor, je wil een transactie doen. Dan krijg je een getalletje te zien. Dat is je transactiekosten. Hoeveel geld wil je betalen om deze transactie te laten gaan? Nou ja, dat moet je zien. Je wordt eigenlijk onderdeel van een soort veiling. Hoe hoger je transactiekosten, hoe meer transactiekosten je eigenlijk bent bereid om te betalen, hoe groter de kans is dat je in het volgende blok wordt meegenomen en dat je transactie dus definitief wordt. Nou ja, miners De miners die dus in fabriekshallen vol met machines staan te stampen, wat we allemaal kennen, die kiezen de blokken. Die maken de blokken en die kiezen logischerwijs de meest, ja, toch de transacties, de paar duizend transacties die ze het meest opleveren op dat moment. Ja. En zij steken die transactiekosten natuurlijk in hun zak. Ze krijgen ook een gedeelte, ja, subsidie noemen we dan. Dat is nu 6,25 bitcoin per blok. En dat gaat over, nou wat is het, een week?
2 weken, ja.
Een week of zo, door de helft, ja. Met de halving naar 3,125 per blok. Nou, dat is eigenlijk het free model van miners.
Ja, oké. Okay, en die MEV, wat is dat dan en hoe werkt het?
Nou ja, ik zei dus net al, miners kiezen de transacties die zij in een blok stoppen. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. Zij bepalen dat. Dus zij kunnen ook de boel een beetje optimaliseren, een beetje naar hun hand zetten, vooral voor zichzelf. Nou, dat heeft verschillende vormen. Als je als miner merkt, joh, hey, er zijn niet zoveel transacties op het netwerk op dit moment. Het is lekker rustig. Ik moet zelf nog wat transacties doen. Nou, dan geef je die toch gewoon voorrang, weet je. Die zet je toch vooraan op het laatste moment, zonder dat iemand daar nog tussen kan komen. Er zijn nog heel veel complexere vormen van dit. Van dat MEV, wat ik jou even ga besparen nu voor de radio-uitzending.
Ja.
Maar wat helemaal interessant is, de grote Bitcoin miners, bijvoorbeeld Marathon Digital, die gaan nu een extra service optuigen. Dat heet bijvoorbeeld Slipstream, in het geval van Marathon. Waarbij je eigenlijk, ja, als het ware handje contantje, wat geld extra kan toeschuiven aan zo'n miner. En die geeft jou dan voorrang voor het volgende blok. Dus ja, je transactiekosten kunnen heel laag zijn. Je kan 10 cent bieden voor het volgende blok. Nou, dan moet je een paar uur of een paar dagen wachten tot je eindelijk die transactie er doorheen komt. Of helemaal niet. Maar als jij dan €30 aan Marathon Digital geeft en zegt, hey jongens, geef mij even voorrang. En dan zegt Marathon Digital, ja tuurlijk, doen we.
Dus dat is onderhands en bovenop de transactiekosten die je programmeert in je wallet.
Precies, ja. En dat is mogelijk, nou, ongeveer waar de ESMA zich een beetje aan stoort.
Ja, en waarom zou dat verkeerd zijn? Als er ook die normale transactiekosten bestaan, die zitten ja extra.
Ja, de ESMA die spreekt van marktmisbruik. Dat is best een stevige term. Eigenlijk, ja, een beetje een containerbegrip voor praktijken waar de gewone man, dus de consument die actief is op de markt, het slachtoffer wordt van praktijken van bedrijven die daar toch een beetje misbruik van maken. En dat is niet de bedoeling. In cryptowet Mika staat daar wat dingen. Staat overigens niet MEV duidelijk gespecificeerd als een voorbeeld. Er zijn ook bestaande EU-regels al die marktmisbruik moeten tegengaan. Nou ja, en de ESMA beweert dat toch miningbedrijven een soort onzichtbare belasting op cryptogebruikers heffen. Zonder dat zij dat doorhebben.
Ik begrijp dat er discussie over mogelijk is. Dus bijvoorbeeld de vraag of die MiCAR daar eigenlijk wel over gaat.
Ja, nou ja, inderdaad. Je zou met de beste wil van de wereld zou je kunnen zeggen, joh, MiCA gaat marktmisbruik tegen. Maar bijvoorbeeld over MEV staat niks. En lobbyisten van de cryptowereld, zou ik het maar even noemen, die zeggen ook, ja, het is wel, dat MEV levert wel een efficiënter gebruik op van de blockchain, van de beperkte ruimte die er op de Bitcoin blockchain is. Daar zit denk ik ook wat in. Alleen het is natuurlijk heel vervelend dat je toch niet meer. Je weet niet meer helemaal waar je aan toe bent met deze slipstream service.
Nee. Maar goed, hier is dus een nieuwe zaak geboren die zich de komende tijd gaat ontvouwen, die we gaan volgen. En waar een hoop meer over duidelijk zal worden over zeker. Wat er mag en wat er niet mag.
Ja, zeker.
Op dit gebied. Mooi. Dan doen we dat. Gaan we het hebben over de podcast die we zo direct gaan opnemen. We gaan het hebben, het is begin april, over crypto en belasting.
Ja, het is jaaraangifte seizoen, zou ik willen zeggen. En dat betekent ook dat je je vermogen in box 3 moet gaan opgeven. En of dat nou boven of onder de grens is, dat je belasting daadwerkelijk moet betalen over je vermogen, moet je ook als je crypto hebt, gewoon je belasting, je
vermogen
doorgeven.
Eventueel inkomen trouwens, hè, in crypto als dat
ook
zo
nog, ja. Nou, dat gaan we dus bespreken met Koen Neutgens van HVK Stevens. Een juristenbureau, kantoor dat gespecialiseerd is in crypto. En we gaan het dus hebben over, ja, wat zijn de best practices om die box 3 goed in te vullen. We gaan het hebben over, ja, toch een beetje de gekke edge cases die je bijvoorbeeld met NFT's hebt. Je zou namelijk kunnen zeggen, een NFT is kunst. Dat hang ik aan mijn muur en daar betaal ik geen belasting over. Lijkt me volkomen logisch.
Ja.
Nou, gaat de Belastingdienst daarin mee? En we gaan het hebben over toch, ja, de discussie die er is over die box 3. Want je zou kunnen zeggen, in 2022... moet jij een hele grote jongen zijn, wil je geen verlies hebben gemaakt over je crypto. Ja. Nou, er is toch een fictief rendement gerekend door de Belastingdienst. Dat kan je aanvechten. Daar kan je in beroep over gaan. Nou, dat is best interessant. En we gaan vragen of dat ook daadwerkelijk kans maakt.
Aan, ja, en hoe zit het trouwens met de op handel zijnde nieuwe vermogens...
Ja, ook nog de vermogensaanwasbelasting. Ja, dat is ook nog een detail. Zeker als je in een volatiele markt zoals de cryptowereld
juist, allemaal
handelt.
Hele spannende vragen en relevant in deze tijd van het jaar. Wie meegaat naar die podcast, heel graag zo niet. Nou, ook goed, dan volgend jaar beter zou ik bijna zeggen. En in elk geval tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR. Dag.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.